Goed, wij waren gebleven in Handelingen 15. En we hebben net om het zo maar te zeggen, het convent in Jeruzalem, het apostelconvent achter de rug. En nu gaat de bediening of de dienst, het dienstwerk kan ik ook zeggen van Paulus en Barnabas, gaat verder. En we lezen maar gewoon in het volgende vers waar we gebleven waren. Handelingen 15, vers 35. Daar staat Paulus en Barnabas. Paulus echter en Barnabas hielden zich op in Antiochië, onderwijzend en het evangelie verkondigend van het woord van de Heer met en vele anderen. Het woord van de Heer, daar hebben we onderscheid in gemaakt. Het woord van de Heer, en in Handelingen wordt ook de uitdrukking gebruikt, het woord van God. En dat zijn toch twee verschillende facetten. Het woord van de Heer is in wezen Paulus' nieuwe verkondiging. En dat kunnen we wel zeggen, dat is het evangelie van God. En we hebben de uitdrukking het woord van God. Dat is de verkondiging vanuit Tenach. En ja, dat is gebaseerd op en werkt vanuit wat God al bekend had gemaakt in Tenach, in de Hebreeuwse schrift. En van daaruit zijn er ook wel voorbeeld toespraken van Paulus in Handelingen te vinden, waarin je dat ziet hoe dat ging. Onder andere Handelingen 13, waarin hij ook uit de Tenach citeert. En op basis daarvan ook bekend maakt die rechtvaardiging door geloof, bijvoorbeeld. Dus het woord van de Heer is Paulus' nieuwe verkondiging. En het woord van God is de verkondiging vanuit Tenach. En hier lezen we dus die uitdrukking verkondigend, het woord van de Heer. Want ja, dat is een woord. En een woord moet ook gesproken worden. En moet onderwezen worden. Hè. Er staan hier twee dingen. Onderwijzend, hè. Paulus en Barnabas waren leraren. Ook, Paulus was natuurlijk de apostel. En het evangelie verkondigend, dat zijn natuurlijk twee verschillende facetten. Evangelieverkondiging is in principe iets meer gericht op mensen die niet of nog niet geloven. En onderwijs is als je wat stapjes verder gaat. Dan krijg je onderricht in de schrift. En dan is daar de opbouw, de verdieping, waardoor ook geestelijke groei kan plaatsvinden. Dus die twee facetten. En zij hielden zich nog op in Antiochië, dat is Antiochië in Syrië. En je hebt ook een Antiochië, als je op de kaart kijkt, wat hoger in Klein-Azië, toenmalige Klein-Azië, of in de provincie Azië. Dat gebied daar, waar ook Galatië lag, dat gebied, daar had je dan Antiochië in Pisidië. Pisidië was dan ook een bepaalde streek. En dat was een centrum, zou je kunnen zeggen, van die eerste reis die Paulus maakte. Maar dit Antiochië wat hier genoemd wordt, is Antiochië in Syrië. Dat was in feite de basisgemeente waar Paulus en Barnabas destijds in Handelingen 13 werden afgezonderd. En waarin zij een speciale dienst gingen vervullen, waarvan ze ook verslag deden, hebben we gezien, bij dat convent, tijdens dat convent in Jeruzalem. Dus hier zijn ze dan na dat convent opnieuw in Antiochië. En daar gingen ze gewoon verder met de dingen die ze daar ook al deden. Onderwijs en evangelie verkondigen. En vele anderen samen. En we zien hier het komende stukje. En in wat meer, ja, een klein beetje structuur. Van dat stukje van Handelingen wat we nu tegemoet gaan om met elkaar door te lezen. Eerst het eerste gedeelte vanaf vers 36 waar we nu inkomen. Tot en met 16 vers 5. Dat is, gaat Paulus opnieuw het oude arbeidsveld waar hij al geweest was, bezoeken. En dan wilde hij een nieuw arbeidsveld ingaan, maar daar wordt hij voor verhinderd. Maar we zullen nog zien in de toekomst waarom dat is. Daar komen we vanavond niet aan toe. En dan het volgende gedeelte, 16 vers 9 tot en met 17 vers 4. Daarin wordt verslag gedaan van een nieuwe arbeidsveld of velden waar Paulus dan met medewerker of medewerkers terechtkomt. En daaronder een uitwerking van het stukje wat we dan vanavond wat gaan bespreken met elkaar. Allereerst vers 36 tot en met 40 een meningsverschil ontstond. En daardoor verdeling van arbeidsvelden en medewerkers geselecteerd. Vers 41 de Ecclesia's versterkt in het geloof. En vers 1 tot en met 3 van 16 Timotheus gekozen en besneden. En dan vers 4 en 5 inzettingen doorgegeven en de Ecclesia's werden gesterkt in het geloof. Nou, Tot zover even de structuur in Vogelvlucht. Vers 36 gaan we dan naartoe. En we zien op het kaartje wat dan de bedoeling is van Paulus om dat arbeidsveld waar hij al geweest was, Iconium, Lystra, Derbe, om daar weer opnieuw naartoe te gaan en om te kijken wat daar aan de hand is. En we lezen even vers 36 met elkaar. Na enige dagen echter, zei Paulus tegen Barnabas, omkerend zouden wij in ieder geval de broeders bezoeken in iedere stad waarin wij het woord van de Heer verkondigd hebben. Om te kijken, dat is dan deurgedrukt ingevoegd, staat niet in de grondtekst, hoe het met hen gaat. Dus ze zijn daar bezig in Antiochië en op een gegeven moment krijgt de apostel het op zijn hart om de broeders te gaan bezoeken in de gemeentes waar die waren ontstaan, de geloofsgroepen die waren ontstaan in Azië, de provincie Azië, of Galatië kun je ook zeggen. En zij gingen daar kijken, want Paulus was heel benieuwd hoe het daar ging. En natuurlijk zou hij dan ook kijken wat daar nodig was om aan onderwijs te geven. Wat vragen die ze hadden ongetwijfeld. Problemen die er waren gerezen over, ja, dat kunnen praktische problemen natuurlijk ook zijn. Maar vooral problemen, want ja, dat evangelie, het was allemaal in ontwikkeling. Hè, moeten we natuurlijk niet vergeten. We lezen hier over een tijd waarin er heel veel in ontwikkeling was en waarin bijvoorbeeld gaven van de geest, en daar zullen we binnenkort ook met de Efezebrief opkomen in de studies, de gaven van de geest, welke gaven er in deze tijd nog gelden en welke gaven er toen in die tijd waren. En er waren speciale gaven werden door de geest toegedeeld in de Ecclesia's. En dat lezen we vooral in de Korinthebrief. In die periode van ontwikkeling, in die periode waarin er allemaal veranderingen waren, vooral op geestelijk gebied. En zij hadden dan extra toedelingen nodig van de geest, bijvoorbeeld profetie, bijvoorbeeld speciale kennis die werd toegedeeld. Soms ook het spreken in andere talen, alhoewel dat een gave is die in feite, als je de rijtjes bekijkt, helemaal onderaan staat als de minste, alleen ook voor die tijd bedoeld in feite. En genezingen, lichamelijke genezing, dat speelde in die tijd ook nog in de ontwikkelingsgang van nog wel het evangelie van het koninkrijk, maar ook al de andere boodschap werd ook al duidelijk verkondigd. Dus het was een hele verwarrende tijd wat dat betreft. En daarvoor waren die gaven nodig, om de mensen, de gelovigen dan verder te helpen in die moeilijke periode. En daarom ook wilde Paulus natuurlijk, hè, want die hele kwestie over de besnijdenis, nou, dat had ontzettend veel onrust bezorgd. En dat was natuurlijk ook niet alleen in Antiochië waar die nu was, was dat doorgedrongen. Maar natuurlijk ook in die andere gemeentes was het inmiddels doorgedrongen. Ja, die kwestie van de besnijdenis, hoe zit het daar nou mee? Moet je nou wel of niet besneden? Is dat nou wel een weg van nodig om een weg van heiliging te gaan? Dat soort dingen allemaal. Je kunt je voorstellen dat er heel veel vragen waren. En daarom wilde Paulus, mede daarom wilde Paulus graag de mensen daar bezoeken, de broeders, en de dingen doorspreken en raad geven en met hen bidden en onderwijs geven om ze op te bouwen en vragen te beantwoorden, dat soort dingen allemaal. Hij sprak Barnabas daarop aan. En kijk, als we iets zien hoe Paulus zorg was en ernstige bezorgdheid, niet bezorgdheid in de verkeerde zin, maar bezorgdheid in zin van hoe gaat het nou geestelijk met ze, dan lezen we daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld in de brief aan de Thessalonicenzen, waarin hij zegt, nacht en dag smeken wij boven alle maten om jullie aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof aan te passen. Dus bij die Thessalonicenzen, waar die hier is natuurlijk nog geen sprake in Handelingen 15 van die gemeente in Thessalonica, daar zou die pas later komen, om die gemeente daar te stichten, om het zo maar te zeggen. Maar hier uit die brief zien we wel hoe betrokken hij was bij die gemeente als het gaat om, ja, er ontbrak wat in die gemeente aan hun geloof. En zij hadden vragen over de ontslapen gelovigen. En dat ging natuurlijk over de verwachting. Hè. Daar zijn we natuurlijk de laatste keer in de Efezebrief, hè, met die ene verwachting zijn we daarmee bezig geweest. En toen hebben we ook teksten uit die Thessalonicenzenbrief gelezen met elkaar. En het ging hierom, het ontbrekende van hun geloof. Hè. Er was bij die Thessalonicenzen geloof. Er was liefde, hè, onderlinge liefde, daar ontbrak het niet aan, maar het ontbrak aan de juiste verwachting. Ze konden ook niet in de goede verwachting staan, want Paulus moest dat nog aan hen bekendmaken. Maar we zien hier de intentie en de betrokkenheid, doordat Paulus zegt, ja, nacht en dag smeken wij boven alle mate om jullie aangezicht te zien. Dus Paulus was voortdurend met vader in gesprek en hij wilde zo graag naar die Thessalonicenzen toe. Maar ja, goed, hij moest er toch wachten op de tijd van de vader. En ja, en hier zien we, als hij dat zegt tegen Barnabas, zien we dus die gezindheid waar Paulus in bezig was. Hij wilde de broeders bezoeken, hij wilde heel graag hun aangezicht zien en met ze spreken, met ze bidden enzovoort. En kijken hoe het met hen is en daar dingen toevoegen die nodig zijn. Ze op te bouwen en waar nodig aan te spreken. En dan ontstaat er een oneenigheid. Barnabas echter, Paulus sprak dus Barnabas aan van joh, laten we naar die gemeentes daar toe gaan. Barnabas echter had de bedoeling ook Johannes mee te nemen, die Marcus genoemd wordt. En dat was de neef van Barnabas, dat weten we uit Colossenzen 4 vers 10. Johannes Marcus was de neef van Barnabas. En u weet het, de naam Johannes, hè, dat is eigenlijk Yohanan in het Hebreeuws, dat betekent ja zal genadig zijn. En dat is natuurlijk een prachtige naam en dat is ook wat het, ja, als je even denkt aan wat Johannes geschreven heeft, hè, zijn... Ja, dat is dan waarschijnlijk een andere Johannes, maar die heeft dat, wat wij dan zeggen, het evangelie van Johannes geschreven. Dan zien we in dat verslag van Johannes heel duidelijk die naam ook bekend worden, want ja, zal genadig zijn, dan zeggen we ja, dat is in de toekomst zal die voor Israël genadig zijn. En dat komt ook juist in dat Johannes evangelie, om het zo maar te zeggen, naar voren. En de verwarring is altijd dat men, als men evangeliseert, en dat hebben we zelf ook gedaan in het verleden, dan deelde je evangelietjes van Johannes uit, weet u wel, kleine boekjes, evangelie van Johannes. Dat was dan het evangelie. Maar dat is helemaal niet het evangelie voor vandaag. Dan moet je bij Paulus zijn. En in dat evangelie van Johannes, dat is prachtig, staan geweldige dingen in en geweldige onthullingen over God, over zijn zoon, natuurlijk. En dat is allemaal voor ons, allemaal echt ter lering opgeschreven. Als je nou gaat spreken over wat is nou het evangelie voor vandaag, ja, dan moet je toch echt in de brieven van Paulus zijn. En niet in het evangelie van Johannes. En het evangelie van Johannes, als je dat leest, gaat eigenlijk over de situatie in het komende koninkrijk. Dat is een sleutel. En als je zo dat evangelie gaat lezen, dan ga je ineens veel meer dingen begrijpen waarom die er zo staan. Waarom zou u denken dat Johannes 2... het eerste wonderteken wat de Heer doet, dat is de bruiloft in Cana. En de bruiloft in Cana is natuurlijk een uitbeelding van het komende koninkrijk. Waarin de Heer naar Hosea in het huwelijk treedt met zijn bruid, met Israël. Hè, dat is ja, daar hoeven we niet eens over te hebben eigenlijk. Maar als we het hebben over de bruid en over de vrouw van Jahwe, dat is Israël. Dat is geen twijfel mogelijk. Dat is altijd Israël doorheen heel de schrift. Het heeft niets met de gemeente, het lichaam van Christus te maken. Want dat is, ik zeg het al, dat is zijn lichaam en dus niet zijn bruid. Dus dat zijn hele duidelijke verschillende grootheden. Hè? Maar daarna zie je dus dat evangelie van Johannes, de bruiloft in Cana, dat is in feite al het eerste teken, wil zeggen, het gaat om dat koninkrijk. En zo doorheen heel dat evangelie van Johannes zie je dat terug. Nu was Johannes Marcus, en Marcus betekent misschien hamer, maar naam is altijd moeilijk in de Bijbel, kom af. Dat is de neef van Barnabas, en Barnabas, dat leidt men ook wel af uit naar zoon van vertroosting. Of je kan het ook afleiden, als je het vanuit het Hebreeuws doet, zoon van de profetie. En allebei is natuurlijk waar, want heel Gods woord is profetisch en heel Gods woord is natuurlijk troostend. Dus ja, dat zit er natuurlijk dik in. Maar hier wilde Barnabas dus zijn neef Johannes Marcus meenemen op die tweede reis. En daar ontstond oneenigheid over. Paulus zegt dan als reactie daarop, hij achter Paulus echter, achter degene die afstand nam van hen vanaf Pamphylië en niet samenkwam met hen in het werk, deze niet waardig mee te nemen. Dus Paulus nam een standpunt in. Kijk, hij zegt, ja, die Johannes Marcus, die is toen niet meegegaan toen ze afgezonderd werden op die reis. En daarom achtte Paulus niet opportun nu om hem ook mee te nemen. En bij Barnabas zal daar, ja, dat kunnen we toch niet anders zeggen dan zo. Daar zit natuurlijk een stukje familieband, het was zijn neef. Dus daar zit toch een stukje verbinding, hè? Net als wat we hebben gezien bij Jacobus, die het woord nam op het convent. Dat was de broer, halfbroer van de Heer Jezus, maar dat was ook de lijn van het vlees. Die had daar de meest vooraanstaande plek gekregen in dat convent. En dat was op basis van die vleeselijke komaf. En ook hier zien we dat eigenlijk gebeuren. Hè? Barnabas, zijn neef Johannes Marcus wilde die meenemen. Iets van het vlees, verbinding van het vlees. En dat heeft toch een... Kunnen we denk ik niet anders zeggen dat het een rol heeft gespeeld. En Paulus die keek dan daar toch wat anders tegenaan. En ja, kijk, dat afstand nemen van, dat is een woord wat wel vaker voorkomt. Ik heb daar twee teksten op deze slide gezet. En ja, 1 Timotheüs 4 vers 1 is wel een ernstige. Paulus zegt dat in het laatste van de dagen, dan zullen de mensen afstand nemen van het geloof. Hè, ze gaan van het geloof afstaan. En dat gaat natuurlijk over... Dat is natuurlijk een opmerking over, laten we maar zeggen, de gelovigen als geheel of de christenheid als geheel, hoe je het ook zeggen wilt. En dat is wat we ook zien in deze tijd natuurlijk. Hè. Dat is al honderden jaren aan de gang eigenlijk. Dat men neemt afstand van het geloof. Men benadert de schriften niet langer vanuit geloof. Zo van, ja, dat is de schrift, dat is het woord van God. En op voorhand geloof ik alles wat daar staat. Die houding, die heeft men losgelaten. En men is onder invloed van de verlichting. Is men het meer rationeel gaan benaderen, dan kreeg je de hogere schriftkritiek en dat soort zaken. Wat leidde tot de ontmythologisering van de Bijbel en dat soort dwaasheid. Ja, ik noem dat dwaasheid, want dat is het. Het is Gods woord, daar kun je niet mee marchanderen. Daar kun je niks van afdoen en daar mag je ook niks aan toevoegen. Want dat zal je zwaar aangerekend worden op de dag dat de Heer bepaald heeft dat je voor de Heer komt te staan. Dat kun je niet doen met Gods woord. Dan raak je het kwijt, dan raak je het heil kwijt, dan raak je de heerlijkheid van God kwijt. In jouw innerlijk, in jouw wezen, naar de mensen toe ook. Dat is heel, heel kwalijk in feite. Dus we leven nu in de tijd. En hoe komt dat? Dat mensen afstand nemen van het geloof. Dat is omdat zij leringen van demonen gaan volgen. En als je goed die tekst leest, 1 Timotheüs 4, dan is het niet zo dat die demonen naar die mensen toe komen. Nee. Die mensen die keren zich naar leringen van demonen. Dus zij maken die stap naar die leringen toe. En daardoor nemen ze automatisch afstand van het geloof. Ja, en dat is verlies. Dat is geestelijk verlies wat je dan leidt. En aan de andere kant, 2 Timotheüs 2 vers 19. Daar zegt Paulus ook ernstige woorden tegen Timotheüs. Ieder die de naam van de Heer aanroept, neem afstand van de ongerechtigheid. In welke vorm dan ook. Als jij de naam van de Heer aanroept, neem afstand van alles wat met ongerechtigheid, met onrecht, met onwaarheid enzovoort alles te maken heeft. Daar ver van blijven, in feite. Hè, dat is een heel ernstig woord en dat zouden we goed ter harte nemen. Dus er ontstond oneenigheid en in de commentaren gebeurt het nog alles dat dit Paulus in de schoenen wordt geschoven. Dan zou Paulus star geweest zijn en bij zijn standpunt blijven. En Paulus had toch moeten toegeven. Maar daar, voor dat soort opvattingen biedt de tekst eigenlijk niet zoveel ruimte. Kijk, wat was er gebeurd? Wat was er gebeurd? We hebben het over Johannes Marcus. En in Handelingen 13 zouden ze vertrekken. Nadat ze afgezonderd waren. En er staat ook dat Paulus en Barnabas afgezonderd waren. En dat stond daar ook niet van Johannes Marcus op zich. En er staat dan in vers 13. Uitvarend nu vanuit Paphos kwamen zij die om Paulus heen waren. In Perge van Pamphylië. Johannes echter vertrok vanaf hen. Dus hij... ging weg, hij keerde terug naar Jeruzalem. En dat is toch tekenend. Kijk, dat vertrok vanaf, dat betekent letterlijk, ik heb dat ook op deze slide even aangegeven. Letterlijk is dat vanaf ruimte. Er ontstond dus ruimte tussen aan de ene kant Paulus en Barnabas. En toch vooral Paulus, want dat is de reden die de leiding had. En Johannes Marcus. En dat leidde ertoe uiteindelijk dat Johannes zich afkeerde en niet meeging in het werk en naar Jeruzalem ging. Dus hij ging niet mee, zou je kunnen zeggen, in dat evangelie wat Paulus te brengen had. En het punt is dat het vaak gebeurt, hè, dat mensen wel een tijdje dan, laten we maar zeggen, Paulus volgen of het evangelie van Paulus volgen. En op een gegeven moment komt daar ruimte tussen, ontstaat er een beetje afstand. Om welke reden dan ook. Misschien inzicht, misschien andere dingetjes. Soms kleine dingetjes, maar achteraf blijkt nogal eens dat kleine dingetjes dan worden aangegrepen om verder afstand te nemen. En dan is er toch innerlijk iets waardoor men niet verder mee wil met Paulus, met het evangelie van Paulus. En dat is ook niet zo eenvoudig, Paulus volgen, Paulus navolgen. Want het is toch een weg van lijden vaak. En het is een weg van dat je toch, het je kan overkomen dat je geïsoleerd, geestelijk gezien geïsoleerd, hè? Je bevindt je wel midden tussen mensen, maar toch geestelijk gezien raak je geïsoleerder. En dat is omdat je Paulus navolgt. En dat is een stuk lijden. Want ieder mens die wil graag veel contact hebben en graag met elkaar eens zijn, eenheid vormen met andere mensen. Maar als je Paulus gaat volgen, het rare is dat je dan toch heel vaak, dat merk je bij mensen, dat je dan alleen komt te staan. En hier is wat anders aan de hand. Hier is het juist iemand die Paulus een tijdje volgde. En ja, toch zich van Paulus en kennelijk ook mogelijk van zijn boodschap dus afkeerde, op een of andere manier, en naar Jeruzalem ging. En Jeruzalem was natuurlijk het centrum van dat andere evangelie, om het zo maar te zeggen, van de besnijdenis, van het evangelie van het koninkrijk. Of ja, misschien ook wel de tradities waar Johannes Marcus zelf uit voortkwam. En dat hij daar toch weer een beetje naar terug ging. Dat zou kunnen. We weten het niet precies. Ik zeg maar een aantal dwarsstraten wat het misschien zou kunnen zijn. Maar meestal als men zich afkeert van Paulus, is het tradities van mensen. Daarin terugvallen of op een of andere manier met andere tradities meegaan. Hè, de grondregels van de wereld en dergelijke. Of je keren naar een andere evangelie. En ja, als het een mix is van die twee, wat toch veel om ons heen is, hè, in andere groepen klinkt dat. Dat is een mix van die twee. Waarvan Paulus toch in de Galatenbrief dan weer zegt, dat is geen evangelie. En dat mensen daar toch dat aantrekkelijker vinden of wat dan ook. Maar het is heel moeilijk hoor. Paulus blijven volgen en ja. En er ontstond echt zo'n prikkeling dat ze van elkaar weken. Dus we zien hier in de formulering dat de tekst eigenlijk niet zegt van het kwam allemaal van de kant van Barnabas of het kwam allemaal van de kant van Paulus. Nee, er kwam onderling verwijdering. En aan wie dat nou precies lag, we weten het niet. Maar Barnabas die wilde dus Marcus meenemen die toen de tijd niet mee was gegaan en dat was de reden voor Paulus. En het vermoeden kan ook zijn dat Paulus toch geestelijk dat beoordeelde bij die Johannes Marcus. En op basis daarvan zei van nee, hij is toen niet meegegaan. En kennelijk heeft hij, of mogelijk heeft hij dingen bij Johannes Marcus gesignaleerd. Waarvan hij toch dacht van ik heb geen vrijmoedigheid om hem mee te nemen. Dus dat wil helemaal niet zeggen direct dat Paulus dan star was of dat hij koppig was of dat soort dingen, hè. Er ontstond verwijdering. En achteraf is het voor ons misschien makkelijk om dat te beoordelen. Te zeggen van ja, maar ze hadden toch in de liefde en dit en dat. Ja, dat is achteraf allemaal makkelijk. Maar zo'n situatie, als zo'n evangelie op het spel staat, waar Paulus mee verder moest, dan is dat natuurlijk heel precair. Dan is dat heel belangrijk. Bij de broeders geprikkeldheid. En dat kan gebeuren, hè? Dat kan tussen broeders. En natuurlijk, broeders is meervoud, hè? Dus weet je, tussen zusters, tussen broeders en zusters onderling. Ja, dat kan gebeuren. Dat gebeurt vandaag aan de dag ook. Geprikkeldheid onderling. Dat kan allerlei oorzaken hebben, het kan allerlei redenen hebben. En als men dan niet bij elkaar komt, ja, dat is pijnlijk. Kijk, er was in het verleden ook nog iets anders gebeurd. En daar willen we vanavond toch ook even op inzoomen als het gaat om Barnabas. Dat had natuurlijk te maken met dat hele convent. Het had te maken met die kwestie van de besnijdenis. Het had te maken met genade. Grondregels van de wereld natuurlijk. Hè. Er waren judaïsten die zeiden nee. Gelovigen worden fariseeën zelfs. Die zeiden nee. De gelovigen die waren naar Antiochië gekomen. Die zeiden nee. Je moet ook besneden worden. Als misschien een weg van betere gelovigen of heiliging of wat ook. En Paulus en Barnabas komen daar hevig tegenin. En daarom wordt ook dan later dat apostelconvent gehouden. En na dat apostelconvent wordt ook nooit meer gezegd, en het werd ook niet door Jacobus gezegd, dat besnijdenis op welke manier dan ook een voorwaarde zou kunnen zijn dat. Dus met dat apostelconvent was dat van tafel. Definitief, en je hoort er daarna ook niks meer over. Maar Paulus die gaat dan naar Antiochië en daar gebeurt iets. Want dan is kennelijk Petrus daar ook gekomen. En ook Barnabas, en dan gebeurt daar iets. Dan zegt Paulus, maar toen Kefas, dat is uit Galaten 2, hè, vers 11 en 12, weerstond ik hem, toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij afkeurenswaardig was. Want voor de komst van enkelen uit de kring van Jacobus, at hij samen met de natiën. Hij was natuurlijk degene die bij Cornelius was geweest. Petrus was degene die dat laken had gezien en God had gezegd, als ik nou wat jij vindt dat onrein is, vanuit de wet misschien zelfs, maar als ik nou tegen jou zeg, Petrus, dat je dat gewoon kan eten, dat het dus rein is, dat je ook naar die Cornelius uit de natie kan gaan, dan moet je dat doen. En Petrus was gegaan en die had daar, die proselieten van de poort, die waren op zijn prediking, die waren daar op doorgekomen en de Heilige Geest was daar gegeven enzovoort. Dus hij was daar bij de natie geweest. Hij was daar bij Cornelius uit de natie geweest. Dus die drempel van Petrus, die was al weg. Dus vandaar dat Paulus, als hij dit schrijft zo, als hij zo dit schrijft, dan is het begrijpelijk dat Petrus überhaupt met die natiën aan tafel zat. En dat was natuurlijk altijd vanuit het Jood zijn. Beseffen even, hè. Nog steeds zitten we natuurlijk met die strenge spijswetten, hè, de kashrut enzovoort, waarin de Joden heel sterk vasthouden aan met elkaar eten en de goyim, zeker als het behoorlijk strenge orthodoxen zijn, de goyim, de heidenen, de buiten houden. Dat is nog steeds zo. En dat was toen ook het probleem. En Petrus werd ook flink op het matje geroepen. Toen hij bij Cornelius geweest was in Jeruzalem, werd hij op het matje geroepen. Maar nu had hij kennelijk dus zoveel vrijheid dat hij met diegene uit de natiën at. Maar toen diegene van Jacobus kwamen, zegt Paulus, terugkijkend op die gebeurtenis in een later brief, deinsde hij terug en zonderde zich af, bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. En dat was natuurlijk een beetje een dubbelrol die hij hier nam. En Paulus zegt dat ook heel duidelijk. En ook de overige Joden huichelden met hem mee. Zodat zelfs Barnabas meegesleept werd door hun huichelarij. Eerst wel met die mensen uit de natie aan tafel zitten. En oh, wacht even, die strengen uit Jeruzalem van Jacobus die komen. Gauw maar eventjes ons weer afzonderen. Want ja, we moeten voor hun toch vooral voor hen in een goed blaadje blijven. Zo, hè. Maar dat is natuurlijk huichelachtig, hè. Ze hadden gewoon te kennen moeten geven. Nee, wij gaan gewoon met de mensen uit de natie aan tafel. Want dat zijn ook gelovige mensen. Die geloven ook in de Heer Jezus. En dat is allemaal prima. Maar ook Barnabas werd zelfs meegesleept door hun huichelarij. En daar zie je weer hoe die grondregels van de wereld, hoe die orthodoxie, hoe die dingen die van jongs af aan ingebracht zijn in mensen, hoe sterk dat dan nog kan spelen. Hè? Want tradities die jou van jongs af aan zijn ingebracht, die raak je niet zomaar kwijt hoor. Ook niet als je jezelf de Heer Jezus als je redder en verlosser hebt leren kennen. Dan kan dat steeds op de loer liggen en we zien dat het hier zelfs bij een Barnabas gebeurt. Hè? Was een leviet. En die werd zelfs meegesleept. Nou ja, Paulus zegt het is hypocriet wat ze doen. Maar toen ik zag, en Paulus die heeft toen daar ook wat van gezegd, en dat was volkomen terecht natuurlijk, maar toen ik zag dat zij niet de juiste houding hebben tot de waarheid van het evangelie, want daar ging het om, sprak ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft, en zeker niet als een Jood, hoe kan jij de natie noodzaken als Jood te leven? Nou, dat is natuurlijk een statement wat onweerspreekbaar was. Daar kun je, ja, zo was het gewoon. Paulus zei gewoon op dat moment, pats, dat is de waarheid. Het ging ook om de waarheid van het evangelie. Het ging natuurlijk om de genade. En daar kwam hij natuurlijk voorop. En wie dat dan ook maar, hè, zelfs Petrus die daar zat, wat dan eigenlijk de leider was van de apostelen van de besnijdenis. Zelfs die werd door Paulus terecht gewezen op basis van de waarheid van het evangelie. Ja, natuurlijk, ja. Petrus en Barnabas, die zullen daar gezeten hebben. En ja, daar zit je dan, want je zat toch echt, je werd toch echt even aan het licht gebracht. En dat is het punt, hè. En kijk, het gekke is dat, kijk, als Jood leven. Het gekke is dat heel veel mensen in deze tijd, hè, gelovige mensen uit weet ik waar vandaan, welke groepering, maakt niet uit. Maar die vinden die tradities van het Jodendom en de feesten of de gezette hoogtijden. Ja, dat schijnt zo'n aantrekkingskracht op mensen te hebben. Dan willen ze mee gaan doen en ook de Sabbat gaan houden. En dan op vrijdagavond zo die kaarsen aansteken met zo'n doek over je hoofd heen. En dan zo de, weet u, dat is allemaal Talmudisch, hè? Dat staat nergens in de Bijbel, hè, dat je dat zo moet doen. Dat is allemaal Talmud. Of een keppeltje op, of een mezuzo aan de deur. Het is allemaal Talmud. Het staat nergens in de Bijbel. Nou, die Mezuza is misschien nog, kun je misschien nog een tekst uit Deuteronomium voor vinden. Maar dan heb je ook wel heel mager, hoor, heel mager. En de rest is zoveel traditie die erbij gemaakt is. Maar dat vinden mensen dan zo aantrekkelijk en dan gaan ze meedoen. En is het, weet u hoe dat op mij overkomt? Allemaal op het gevoel, dat is allemaal op het gevoel, op de sfeer. En mensen zijn nu eenmaal heel gevoelig voor sfeer. Want ja, kijk, jaren geleden, toen was onder gelovigen, bijvoorbeeld de New Age was een heel erg bespreekpunt. Hè? Dat kwam heel erg regelmatig aan de orde. En ja, toen op een gegeven moment hoorde je daar niet zoveel meer van. Maar denkt u erom dat de New Age heel hard is doorgegaan, hoor? Want als je, zodra je dus met allerlei dingen in aanraking komt, dan gaat het vaak om sfeer, gaat het om geuren. Ik zal niet zeggen iets over wierook, daar zeg ik niks over. Maar het gaat allemaal om geuren en het gaat allemaal om gevoel en allemaal om... En weet u, als je met die mensen die daarin zitten in aanraking komt, weet u wat dan heel snel het vervolg is binnen de kortste keren? Kom je in de New Age. En de New Age, dat is de grote misleiding van de tegenstander, die mensen wil meenemen. En dan straks gaan ze allemaal buigen voor het beest en het beeld van het beest. Allemaal mensen die nu in de New Age zitten, let maar op, die gaan straks, dat zal gezien worden, wij zijn dan weg, maar dat zal gebeuren. Mensen die nu in de New Age verstrikt zitten, die gaan straks allemaal zo mee. En het is allemaal heel mooi en het lijkt allemaal heel prachtig, maar in wezen, als het er echt op aankomt, dan is het heel erg egoïstisch en dan is het keihard. Kei en keihard. En dat is denk ik niks te veel gezegd. Maar daarom, kijk, als mensen daar ook daaruit komen, echt tot geloof komen en daarvan getuigen, dan hoor je dat zo terug, hè? Die zien dan heel scherp de duisternis waar ze in waren, waar ze in verstrikt zaten. Hè, laten we maar zeggen de duisternis van de New Age. En nu in het volle licht zijn gekomen van de Heer Jezus Christus. Ja, die zien heel scherp het verschil. En als je dat hoort, dan word je blij van. Want dan denk je, ja, dat is iemand die is in de waarheid, in het volle licht van de waarheid gekomen. En dat is heerlijk, dat is fijn. Maar als Jood leven. Mensen die zijn zo gauw geneigd om daarin mee te gaan. Het lijkt allemaal zo mooi. En weet u, misschien ben ik daar te nuchter in, maar het is allemaal traditie. Het is allemaal tradities van mensen. En we hebben Israël lief. We bidden elke dag voor Israël. Het is Gods volk. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat om die tradities. En die tradities die in de Bijbel staan, die feesten of die gezette hoogtijden, die zijn aan Israël gegeven. En als zij dat vieren, prima. Maar als gelovige, als christenen, heb je daar in feite niks in te zoeken. Want je weet toch, als gelovige uit de brieven van Paulus, ja, dan komen we weer met Paulus, hè. Uit de brieven van Paulus weet je toch dat het allemaal vervuld is geworden. Dat het allemaal schaduwbeelden waren, die nu vervuld zijn. En we hebben nu het volle licht, de Heer Jezus Christus, die aan Gods rechterhand verheerlijkt is. In hem is dat allemaal vervuld geworden. Waarom keer je dan terug naar die grondregels, hè, die arme grondregels van de wereld, hè, zegt Paulus dan, in Galaten en in Colossenzen, heeft hij daar heel duidelijk over. En dat is wat je hier ziet gebeuren en zelfs Barnabas werd meegesleept. Barnabas, die notabene op die hele eerste reis, waar een deur van het geloof voor de natie werd geopend. Barnabas, die notabene met Paulus op die hele reis mee was geweest, die dat allemaal had gezien, zelfs die werd meegesleept door die huichelarij. Kijk, die Barnabas, die wilde dus neef Johannes Marcus meenemen op zijn tweede reis. Paulus niet, want hij zei, Johannes heeft ons verlaten toen en toen. Conflict, ze gingen uit elkaar. Dus ontstond een prikkeling onderling. En ja, natuurlijk leren we uit de Colossensebrief dat we zouden afleggen alle toren, gramschap, woede, lastering, vuile taal uit je mond, enzovoort, enzovoort, hè, wat Paulus daar allemaal zegt. En doet over dat alles heen dan de liefde aan als de band van de voorkomenheid. Ja, zeker, zeker. En dan kun je zeggen, ja, dat was toen bij Paulus en Barnabas onderling, was dat niet helemaal, niet helemaal in het goede spoor van Colossense, maar toch zat hier duidelijk toch een geestelijke kant aan. En dat denk ik dat ze dat even goed moeten constateren met elkaar. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd zo, dit, alles is uit God, hè. Alles is uit God. Dus ook dat die oneenigheid, die prikkeling die ontstond, hoe dat dan ook, hè, daar kunnen zij misschien als gelovigen commentaar op kunnen leveren. Maar toch uiteindelijk achteraf, er ontstond een conflict, ze gingen uit elkaar en zo is die weg gegaan. En dat was dan kennelijk uit God, want ja, het ging zo. Dus ja, je kunt niet anders zeggen dan dat, hè. Kijk, Barnabas' voorkeur op basis van het vlees werd niet gehonoreerd, zou je kunnen zeggen. En Paulus ging met de Jood Silas door en die werd later, dus in feite werd Barnabas vervangen door Silas. En later werd Silas weer vervangen door Timotheus. Dus je ziet daarin steeds een ontwikkeling wie met Paulus meeging. Dus ook dat gebeurde. Hè? De uitwerking van het conflict. Kijk, Paulus die keek ook op een andere manier. Kijk, in de wereld, hè, in organisaties, in bedrijven, noem maar op. Daar wil men graag doen aan conflictbeheersing. Of leert men, hoe ga je nou met een conflict om? Zeker als je manager bent, hè, dan moet je dat goed leren. Van hoe ga je nou met een conflict op de werkvloer of in die organisatie? Hoe ga je nou daarmee om? Nou, als we nou kijken hoe Paulus dat bekeek in Filippenzen. Want Paulus had natuurlijk voortdurend geestelijke conflicten. Er waren voortdurend aanvallen op zijn evangelie. Er waren voortdurend pogingen om hem uit balans te krijgen. Om hem van het spoor af te krijgen. En daar zat natuurlijk de tegenstander achter, die dan weer vlees en bloed gebruikte om. U weet wel hoe dat gaat. Nu bedoel ik, broeders, zegt Paulus in Filippenzen 1, waarin hij daarover schrijft, hè, over veel tegenstand, dat jullie weten wat mijn omstandigheden, en dat was verdrukking, vervolging, veel eer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Er was een conflict en Paulus was later ook in gevangenschap gekomen. En deze brief schrijft hij ook vanuit gevangenschap. Efeze, Filippense, Colossense. En door dat conflict zou je kunnen zeggen, ja, dan was Paulus veel beperkter geworden. Hij zat in hechtenis hier zelfs. En dat was omdat hij zich op de keizer had beroepen. Maar daar ging wel een heel conflict aan vooraf. En er waren voortdurend conflicten. En Paulus die interpreteert dat zo. Ja, er waren conflicten. Er zijn broeders die uit nijd en twist hem als de Christus verkondigen, hè, uit nijd en twist om Paulus het moeilijk te maken. Daar gaat Filippenzen 1 over. Maar hij zegt dan, dat heeft geleid tot vooruitgang van het evangelie. Zo keek hij ernaar. Dus hij keek toch wel met wat andere ogen naar dan wij vanuit ons menselijk proberen, vanuit onze menselijke oplossingen proberen te kijken. Paulus keek toch anders. Kijk, het plan van Paulus en Barnabas, dat leidde tot oneenigheid, want ze hadden daar oneenigheid over, hoe ze dat gingen aanpakken. Barnabas en Johannes Marcus gaan weg. Dan zou je zeggen, van, nou, dat is een enorme verlies voor de voortgang van het evangelie. Maar wat gebeurt er? Paulus en Silas gaan samen. En nu zijn er in plaats van twee, zijn er vier op reis. Die ook een boodschap bij zich hebben, die ze wel degelijk uitdragen. Want Barnabas was ook een leraar. Dus je zou ook kunnen zeggen, dit wat negatief was, dat werkte toch dan weer positief uit. In plaats dat Paulus en Barnabas op reis gingen, gingen er nu vier in totaal op reis. Alleen andere richting op. Zo kun je er ook naar kijken. Johannes Marcus, als we even inzoomen op wie hij is. Hij ging niet mee in het evangelie van God, Handelingen 13. Dat hebben we gezien met elkaar, dus daar kan ik nu even heel kort over zijn. Hij was niet samen met Paulus. Hij was niet samen met Paulus toen Paulus die volwassenheid in het geloof ging bekendmaken. En hij was op het laatst wel medewerker in het koninkrijk van God, zegt Paulus in Colossenzen 4. Hè? Die hem tot troost zijn geweest. Een van die medewerkers die hem tot troost zijn geweest, die medewerkte in het koninkrijk van God. En Barnabas voer een andere koers en daarna ging het vlees opzij in die nieuwe fase tijdens de tweede reis. Want daarin zullen we ook zien dat in stappen dat vlees eigenlijk steeds meer opzij ging en dat daarvoor in de plaats de werking van de geest kwam. Hè. Maar dat is een ontwikkeling in Handelingen, hè, weg van het vlees en steeds meer wat de geest bedoelt, hoe de geest leidt, hoe de geest kracht geeft, dat komt steeds meer op de voorgrond. Silas, dat was een profeet en deze moeten we vasthouden. Wie was Silas? Silas was een profeet. Hij ging mee en dat was toen besloten in dat convent in Jeruzalem. Silas ging mee met Paulus. En we moeten niet vergeten dat Silas een vooraanstaand iemand was in de koninkrijksgemeente in Jeruzalem. Dus hou die even vast, hè. We hebben vanaf Handelingen 2 hebben die lijn van de koninkrijksgemeente hebben we steeds vastgehouden. He, dat is een doorlopende lijn in Handelingen. En daarnaast hebben we ook gezien dat er een nieuwe lijn ontstond vanaf Handelingen 13. Paulus, die met zijn evangelie naar de natie ging. En daar ontstonden ook gemeentes. En dat is een ander karakter gemeentes dan die koninkrijksgemeente die gestuurd werd en geleid werd vanuit Jeruzalem. Want die gemeente in Jeruzalem en die andere aanverwante gemeentes, die stonden met hun neus gericht richting het aanstaande aardse koninkrijk, wat in principe zou aanbreken als de Messias terug zou komen. En die andere lijn die via Paulus geroepen werd, die via Paulus naar voren kwam sinds zijn roeping, dat is een andere lijn en daar komt later meer licht op wat dat betekent en waarom dat een andere lijn is en wat dat voor bedoelingen heeft. Paulus nu, Silas uitkiezend, vertrok. Overgegeven wordend aan de genade van de Heer door de broeders. Dus even goed letten op wat hier staat. Hè? Paulus en Silas werden overgegeven aan de genade van de Heer door de broeders. En dat, hoe dat technisch in zijn werk ging, nou in een samenkomst of met gebed. Er wordt hier ook niet gesproken over handopleggingen. Dat wil ik ook wel even melden. Dan wordt hier helemaal niet over gesproken, handoplegging of wat ook. Nee, ze werden overgegeven aan de genade van de Heer. Ze waren in handen van de Heer. En vertrouwd in die genadevolle handen baden de broeders met hen en zo gingen ze op weg. En werden natuurlijk steeds onderweg, het zal natuurlijk ongetwijfeld dagelijks dringend gebeden zijn geworden voor Paulus en Silas op hun reis door die gemeenteleden. Want ja, dat is altijd zo, je bidt voor daar waar het woord verkondigd wordt. Je bidt voor diegenen die ook nu nog het woord mogen verkondigen. Want dat is nodig. Hè, dat er steeds vrijmoedigheid mag zijn. Dat de mond open gaat en dat het evangelie, echt het evangelie van Paulus, verkondigd wordt. Dat is belangrijk in deze tijd. Hè, dat is eigenlijk geestelijk gezien toch wel het belangrijkste wat in deze tijd gebeurt, dat is echt dat het evangelie van de apostel Paulus verkondigd wordt. Dat daar niet mee wordt gemarchandeerd, dat er niks van af wordt gedaan, dat er niks aan wordt toegevoegd, dat er niks doorheen wordt gemixt. Nee, zuiver de genade van God, de verzoening zoals God die heeft gegeven in zijn zoon toen die aan het kruis stierf en hem opwekte uit de dood. Dat is het evangelie wat vandaag zou klinken. En daarvoor is dringend gebed nodig. Dat zegt Paulus ook. Broeders, bid voor ons. Bid voor ons dat het woord van de Heer snelle voortgang hebben. En dat het verheerlijk mag worden. Nou, Paulus vraagt natuurlijk niet voor niks aan de Thessalonicenzen. Broeders, bid voor ons dat het evangelie snelle voortgang mag hebben. Dat dat uit mag gaan. Nou, dat is wat wij dan voor anderen die dat uitdragen mogen bidden. Dringend, hè, dringend. Overgegeven wordend aan de genade van de Heer. En toch weer even letten op de tekst, hè. Even scherp zijn op die tekst. Waarom werden Paulus en Silas wel? En waarom wordt er niet vermeld dat Barnabas en Johannes opgedragen werden aan de genade van de Heer? Nou, als we even terugdenken, wat was het gedrag van Paulus geweest in het recente verleden? Paulus was enorm opgekomen voor de gelovigen uit de natiën en wilde kosten wat dat kost voorkomen dat hij op een of andere manier onder een stukje wet door middel van de besnijdenis zouden raken. Dus hij was enorm opgekomen tegen die fariseïstische mensen die die besnijdenis weer naar voren wilden brengen. En dat was niet voor niks. Want hij kwam daarmee op voor de meerderheid van de mensen die door zijn bediening geroepen waren in verschillende gemeentes. Dat was toch de meerderheid gelovigen uit de natiën. Daar was Paulus als het ware als een leeuw voor opgekomen. En Barnabas? Wat was het gedrag van Barnabas? Nou, hebben we gezien, hè, in het recente verleden hier, dat hij meehuichelde met Petrus, omdat ja, die mensen van Jacobus, daar waren ze toch heel bevreesd voor. Want stel je voor dat ze op de vingers getikt zouden worden, dat ze volkomen terecht alle vrijheid hadden, om met mensen uit de natie te eten, was geen enkel beletsel vanuit het evangelie. Maar ze waren bang. Bang voor de tradities, bang voor de orthodoxie, bang voor de ogen van mensen. En dat was Barnabas, ja, helaas hoorde Barnabas er ook bij. Dus zien we, als we tekenen die twee gedragingen tegenover elkaar, dan zie je toch een heel duidelijke, hele duidelijke verschillen. En toen ging hij op weg met Silas en hij kwam nu door Syrië. U ziet hier een kaartje waar die gebieden lagen in die tijd. En of zoals die gebieden toen genoemd worden. Dus nog steeds is er sprake van Syrië en nou ja, goed, er is van alles daar aan de hand, maar goed. Hij kwam nu door Syrië en Cilicië, de uitgeroepen gemeentes, verstevigend, dat is wel een mooi woord. Want het ging natuurlijk om verstevigen in het geloof, hè. Hij kwam om ze te bemoedigen, dat woord te spreken. En het woord werkte natuurlijk bemoedigend, aansprekend. En aanspreken kan natuurlijk twee kanten hebben. Dat kan, ja, dat kan wel eens even heel ernstig zijn, dat er toch dingen rechtgezet moeten worden. En aanspreken kan natuurlijk ook betekenen vertroostend, hè? Dat zit allebei in dat woord. Maar het is dan om de gelovigen te verstevigen, dat ze vast worden in het geloof. En daar is, zou steeds ook prediking en alles wat gebeurt in gemeenten zou daarop gericht zijn, hè? Dat de mensen stevig zijn in het geloof. Zodat ze niet langer, hè, zoals Paulus dan later in Efeze zegt, niet langer heen en weer geslingerd worden door allerlei soort van onderricht, door allerlei wind van leer. En het was in die tijd zo en in onze tijd is het nog net zo. Er is zo verschrikkelijk veel wind van leer, zo verschrikkelijk veel verschillend onderricht. En ja, in de laatste Efeze-studie hebben we daar ook iets van gezien met elkaar, die verschillende verwachtingen, hè, met die verschillende ideeën die mensen hebben wat er dan in de toekomst gaat gebeuren. En we hebben ook gezien aan de hand van de schrift wat voor ons dan die ene verwachting is. En als je daarbij blijft, die ene verwachting die Paulus bekend mocht maken, ja, dan sta je stevig. Want dan weet je, ik verwacht de Heer die komt uit de hemelen. Ik verwacht niet allerlei tekenen. Ik verwacht niet dat ik nog ergens de ruiter op het witte paard zal zien wie dat is. Dat verwacht ik niet. Dat weten we niet. Dat zal de wereld in de toekomst wel zien. Misschien zien wij er nog iets van. Ik weet het niet. Nee, wij verwachten de Heer. Die komt uit de hemelen. En die komt om ons te verlossen. Hij komt als redder. En weet u wat nou het akelige is, vind ik? Dat heel wat mensen, die zijn nog steeds, hè, vandaag de dag, zijn nog steeds eigenlijk niet zo erg blij als de Heer komt. Weet u waarom? Omdat ze denken, en dat is helaas niet, ja, dat is helaas niet aan de orde, op het moment dat de Heer voor de gemeente komt. Maar zij denken dat als de Heer komt, dan komt hij om, dan komt er al een streng woord, om te oordelen. En daar horen ze al in het veroordelen, ze horen ze eigenlijk veroordelen zeggen. Maar goed, er wordt dan gezegd, om te oordelen de levenden en de doden als de Heer komt. En dan denken ze, zal ik erbij zijn bij de geredden? Of zal ik er niet bij zijn? Ze zijn in hevige twijfel. Nou, als je op die manier toeleeft naar de komst van de Heer Jezus, weet u wat er dan gebeurt? Dan denk je als mens, blijf nog maar een tijdje weg, want ik weet het niet. Nee, en daarom is het geweldige als je die verwachting die Paulus geeft in zijn brieven. De Heer door Paulus ons geeft. Dat is die heerlijke verwachting, die ene verwachting dat als hij komt. Ja, dan komt hij met de bazuin, dan komt hij om ons te redden, om ons snel tot zich te nemen. Kijk, en dan sta je ook wat dat betreft stevig in je schoenen, om het zo maar te zeggen. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat je weet hoe dit zit. Je weet van die ene verwachting en daar kijk je naar uit. En die verwachting, dat zal de Heer niet beschamen. Absoluut niet. Dat zal hij doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Gemeentes verstevigen. Stevig staan in hun geloof. En dan komt hij in Derbe en Lystra en dan komt hij met een Timotheus in aanraking. Maar ik denk dat we even gaan pauzeren.